Goedemorgen gemeente, van hartelijk welkom in deze dienst namens de kerkenraad. Ook alle gasten en familie en vrienden, ook van de doopouders. En welkom aan de mensen die online met ons verbonden zijn. In deze dienst wordt de heilige doop bediend aan Toby, Janne Meinster en Anna Meef Terwelle. Voorganger in deze dienst is onze wijkpredikant dominee Martin van Oort. Na de dienst kunt u hier voor het podium de doopouders de hand drukken en God zegen wensen. Vanuit het consistorie het volgende bericht. Als ouderlingen vinden we het natuurlijk belangrijk dat er voldoende pastorale zorg is in de gemeente. Maar we zijn al een aantal maanden wat onderbezet door uitval. En we proberen dat zo goed mogelijk op te lossen en we vragen uw begrip daarvoor, maar ook uw hulp. Mocht u zeggen, ik heb behoefte aan een gesprek en ik heb al zo lang niemand gezien, laat het dan weten. En ook als u van een broeder of zuster uit de gemeente weet, het zou goed zijn als zij eens iemand langs gaat, laat het ons ook weten. Het is fijn dat er in onze gemeente al zoveel gebeurt, ook aan onderling pastoraat. En aan het eind van het jaar willen we daar ook op een gemeenteavond wat meer aandacht aan geven. En toerusting. Een gesprek en een luisterend oor is zo ontzettend belangrijk. Vandaag doen we voorbeden voor de jongeren van Hebron. Die gaan een week naar Frankrijk. Naar Montluçon in Frankrijk dus. Om mee te bouwen aan de kerk daar. Letterlijk en figuurlijk. Dat is de kerk van Christian en Ali. En we blijven verbonden met de gemeenteleden die zijn uitgezonden. En vanmorgen bedenken we aan familie van Ooster. Ze zijn nu in Engeland, maar normaal werken zij in de UK, in de Verenigde Staten. En zij doen daar jongerenwerk en we bidden ook zo voor mensen in onze gemeente die betrokken zijn bij jongerenwerk. Vandaag is Rutger Schreurs voor het laatst in ons midden. Rutger, waar ben je en wil je even gaan staan? Of ben je al gelukkig? Ik dacht, je bent al eerder afgehaakt. Nee, daar ben je. Je gaat verhuizen naar Leeuwarden samen met je partner. Nieuw leven daar opbouwen. We wensen je God zegen en danken je heel erg voor je betrokkenheid bij onze gemeente. We zullen je missen. Dank je. En na de dienst bent u alle uitgenodigd voor een kopje koffie of thee. Achter in de kerk. Vanmiddag is er om 5:00 dienst. Ik ben vergeten op te schrijven in welke kerk. Is dat de Nieuwe Kerk? Nieuwe Kerk. Ook onder leiding van dominee van Oort. Van harte welkom daar. We zingen nu uit op toonhoogte lied 260. Kom tot de Vader, kom zoals je bent. En de kerkenraad wenst u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Die trouw houdt tot in eeuwigheid. En die niets loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader. En van Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon. Onze Heere. Door de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 111, vers 1 en vers 5 van het Nieuwe Brengen. Blijden ons geloof. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald te hellen. Op de derde dag is hij weer opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonden, in de wederopstanding van het lichaam en in het eeuwig leven. gaan het begin van het doopformulier met elkaar lezen. Dat wordt dan straks onderbroken door Psalm 105, waarbij de gedoopte kinderen worden binnengebracht. Volgen de doopvragen en dan kunnen de kinderen ook naar voren komen daarna. Er is in de doopdienst en in de avondmaalsdienst, nog een keer voor alle duidelijkheid, geen kindermoment. Dus de doop en het avondmaal als tekenen van ons bond zijn daarbij ook het moment voor de kinderen. Dus dat betekent dat na de doop de kinderen naar de kindernevendienst gaan. En dat de gedoopte kinderen na het dankgebed voor de doop gaan. Even voor alle duidelijkheid, zodat u denkt van gaat het allemaal goed. Lees het doopformulier. Om de betekenis van de doop te begrijpen, is in de eerste plaats nodig te beseffen dat God onze kinderen beter kent dan wij. In onze ogen zijn kleintjes die geboren worden gaaf en puur, ook geestelijk gezien. Maar God, onze schepper, ziet dieper en weet dat wij op deze wereld komen met de neiging om te zondigen en God los te laten. Dat bedoelt de Bijbel als er geschreven staat dat wij en onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn. Uit het evangelie weten we dat God daarover bedroefd en vertoornd is, dat we zo niet bij hem kunnen komen om in zijn rijk te leven. Hiervoor is een nieuwe geboorte nodig. Een geestelijke geboorte. Ondergedompeld worden in het water van de doop, besprenkeld worden met het water van de doop, laat als een teken de noodzaak van de totale vernieuwing zien. Onderdompelen symboliseert het moeten sterven van ons zonde bestaan en het mogen opstaan in een nieuw leven. Het heeft alles te maken met het werk van de Heer Jezus Christus die gekomen is om ons te redden, ons oude zonde bestaan weg te doen en ons een nieuw leven te schenken. In tweede plaats is het doop ook een zegel. Dat wil zeggen, het is vast en het is zeker dat God meent wat hij zegt. Dat horen we in de betrouwbare namen die genoemd worden. De naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Gedoopt worden in de naam van de Vader betekent dat hij zegt, ik richt met jou een verbond op. Het is volstrekt onbegrijpelijk dat hij het doet, maar zo wil hij met ons omgaan. Hij zegt, ik neem je tot mijn kind en erfgenaam aan. Je mag bij mij horen. Gedoopt worden in de naam van de Zoon betekent dat Jezus zegt, ik reinig je van je zonde. Daarvoor ben ik gestorven aan het kruis. Daarvoor ben ik opgestaan uit de dood. Dat heb ik voor jou gedaan. Dat betekent bevrijding en verlossing. Alleen zo kan het goed zijn tussen God en jou en kun je dankzij hem rechtvaardig voor hem weten. Volkomen door hem aanvaard. Gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest betekent dat hij zegt, ik wil bij je wonen in je hart. Ik wil de band leggen tussen jou en de Heer Jezus, de band van het geloof, zodat je ook kunt ontvangen wat hij je geeft. Afwassing van je zonde en een doorgaande vernieuwing van je leven. En in de derde plaats moeten we weten dat Gods beloften de vorm hebben van een verbond. Dus niet maar zomaar een keer een momentopname, maar een vast verdrag. Dat God uit genade met ons en onze kinderen heeft gesloten. Als er een verbond gesloten wordt, zijn het twee kanten. De ene kant is dat God belooft dat hij ons geeft. En de andere kant is dat hij van ons en dan van de kinderen in het opgroeien een antwoord vraagt. Het antwoord van het geloof. Hij vraagt ons gehoorzaam te zijn, hem lief te hebben en hem ons leven toe te wijden. Ook de strijd aan te gaan tegen het kwaad. En als we in zonde vallen, dan hoeven we aan hem niet te twijfelen en ook niet aan zijn genade. Wat natuurlijk niet betekent dat we aan de zonde kunnen vasthouden. Kleine kinderen begrijpen hier nog helemaal niets van. Dat betekent niet dat zij er niet bij horen. Ze weten het nog niet, maar ook kleine kinderen zijn als nakomeling van Adam verloren en worden in Christus weer tot genade aangenomen. We zien dat als een lijn in de Bijbel. In het Oude Testament begint dat en het loopt helemaal door in de geschiedenis. Die lijn komt vanmorgen ook bij ons uit. Zoals de Heer Jezus eens de kinderen bij zich riep, zijn armen om zich heen legde. Zij laten kinderen tot mij komen en verhindert ze niet, want van hen is het koninkrijk van de hemelen. Daarom worden de kinderen gedoopt. En daarom krijgen ze het teken van Gods verbond. En is de taak en de roeping van ouders om hun kinderen van dit alles te vertellen op een manier die bij hun leeftijd past en om hem daarin ook voor te leven. Laten we samen bidden. Liefdevolle God en Vader, u bent degene die Noach nou bij hem hoorde door het vernietigende water van de zondvloed heen gered hebt. U bent degene die uw volk Israël door het water van de Rode Zee heen hebt verlost. U bent degene die ons en onze kinderen door het water van de doop heen als erfgenamen van uw verbond deelgeeft aan uw koninkrijk. Tot u komen we in ons gebed en we doen een beroep op uw grondeloze barmhartigheid. Wilt u deze kinderen, die toch uw kinderen zijn, door uw Heilige Geest inlijven in uw Zoon Jezus Christus. Geef dat ze met hem in zijn dood begraven mogen zijn, met hem mogen opstaan in uw leven. Geef dat deze kinderen aan u verbonden mogen raken, met een waar geloof, vaste hoop en een vurige liefde. Geef dat ze een kruis vrolijk mogen dragen. Wilt u geven dat ze eenmaal dit aardse leven getroost mogen verlaten en op de jongste dag zonder angst mogen verschijnen voor Jezus Christus, uw Zoon, die recht zal spreken over de levenden en de doden. Wij bidden het u in zijn naam. Amen. Terwijl de gedoopte kinderen worden binnengebracht, zingen we Psalm 105, vers 5. Uit het onderwijs in het doopformulier is duidelijk geworden dat de doop door God is ingesteld om ons en onze kinderen zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten we hem met dat doel en niet uit gewoonte of bijgeloof gebruiken. Belangrijk dat het voor iedereen duidelijk is dat jullie als ouders dat inderdaad zo zien en dat jullie vanuit deze overtuiging jullie kinderen laten dopen. Daarom verzoek ik jullie om de volgende vraag naar het oprecht antwoord te geven. En dat betekent voor Nick dat je straks een andere vraag krijgt. In de eerste plaats. Geloof jullie dat het evangelie van Gods genade in Jezus Christus, het evangelie zoals het in de Bijbel beschreven staat, en door de gemeente hier beleden wordt, in de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, de enige weg naar het leven is? In de tweede plaats geloven jullie dat jullie kinderen, hoewel ze van nature net als wij, als zondaar onder het oordeel van God vallen, toch in Christus Jezus in genade door God zijn aangenomen. Geloof jullie dat ze daarom geheiligd zijn en als leden van zijn gemeente gedoopt geworden zijn? En in derde plaats beloof jullie je kinderen bij het opgroeien het evangelie van Jezus Christus te zullen leren. Beloof jullie dat jullie hen trouw zullen leiden naar het onderwijs en de prediking in de gemeente. Op die vragen mogen jullie antwoord geven. Wat is op je antwoord vader mijnster?
Ja.
En wat is op je antwoord moeder mijnster? En wat is op je antwoord moeder Terabella? En vader te melden, ja, ik noem altijd vader en moeder omdat ze hier op die manier daar staat. Jou de volgende vraag. Nick Terwelle, respecteer je de keus van je vrouw net om Maeve te laten dopen? Wil jij hierin bij de opvoeding van Maeve ondersteunen? Wat is erop jouw antwoord? Dan is dat het moment voor de kinderen om naar voren te mogen komen. Kunnen jullie vlakbij zijn? Kun je het allemaal goed zien, though? Ja, we hebben al gekeken schoppen. Toby, Johannes Meijster. Johannes Meijster. Ik doop je in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Toby, Jannes, roepnaam Toby, voor jou de tekst. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Nou, een schaal in, hè? Zie je dat? Is dat de vorige keer niet? Was het hier, weet je nog? Het staat er hier allemaal. Waar staat er een schaal in? Anna Maeve Terwelle. Ik doop je in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest. En voor jou de volgende tekst. Het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. En beide teksten hebben te maken met het Bijbelgedeelte wat we ook straks gaan lezen en met de verkondiging die daarop volgt. Amen. U mag de zegen van de Heer God toezingen op Psalm 134.
Thank you.
samen danken voor de doop. En we bidden om een zegen van God ook. Zegen van de kracht van de Heilige Geest over deze de schriftlezing en de verkondiging. Laten we danken en bidden. Almachtige, barmhartige God en Vader, we danken en we loven u dat u ons en onze kinderen door het bloed van uw Zoon, Jezus Christus, onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot leden van uw enige Zoon en tot uw kinderen hebt aangenomen. Dat u ons dit met de Heilige Doop bezegelt en bekrachtigt. We bidden u door hem, uw lieve Zoon, dat u deze gedoopte kinderen met uw Heilige Geest wil regeren. Zodat ze opgevoed mogen worden en mogen groeien in de Heer Jezus Christus. Dat ze uw goedheid en barmhartigheid mogen onderkennen en onder onze enige leraar, onze koning en hoge priester Jezus Christus, mogen leven. Heer, zegen ook daarin de ouders in ja, het opgroeien, in het opvoeden van deze kinderen, Heer, dat erbij zijn, dat ze vasthouden. We danken u dat u God bent die leven geeft. En we danken u dat dat leven ook bij u welkom is. En dat u van ze houdt. En met een goede God. Een God die niet loslaat wat hij begint. We bidden ook om de leiding van uw Heilige Geest. Ook in de verkondiging. Het lezen van uw woord. Hier wil het bij zijn. Zodat ook deze woorden van een geschiedenis die al lang geleden zich afspeelde, ook in deze morgendienst meegaan, niet alleen als deel van de geschiedenis, ook dat. U bent de God die al heel lang de God van mensen is, die mensen redt, maar ook heel toepasbaar is in ons leven van elke dag. Leid ons met uw Heilige Geest en alle taken ook die we in dienst hebben. Dat u zijn met hen die thuis met ons verbonden zijn, ook hem met uw zegen omringen. Wees een God van dichtbij. Dat bidden we u om Jezus Christus wil alleen. Amen. Het zijn wel slechte plekken om te willen blijven zitten. Hè? We zijn al een aantal samenkomsten bezig met het handelingenboek Handelingen. En we hebben gezien een aantal malen hoe het met Filippus ging. Filippus in Samaria, Filippus in de Kameling. We gaan lezen nu een stukje uit Handelingen 10. Dat is een vrij groot hoofdstuk, dus we maken daar wat sprongen in. Handelingen 10. Over een belangrijke centurio die in aanraking komt met Petrus. En die centurio die heet Cornelius. Op dit moment is Petrus in Joppe. Joppe ligt ook aan de kust. Maar het ligt iets, moet ik het goed zeggen, iets noordelijker als, iets zuidelijker als Caesarea. Dat maakt ook niet zo uit, het ligt aan dezelfde lijn, ook aan de Middellandse Zee, havenplaatsje. En dan begint Handelingen 10 te lopen. En er was een man in Caesarea, voor wie de naam Cornelius was. Een hoofdman over 100 van de afdeling die de Italiaanse genoemd wordt. Een vroom man die met heel zijn huis God vreesde, veel liefde gaven aan het volk gaf en voortdurend tot God bad. Hij zag in een visioen duidelijk ongeveer om 9:00 van de dag, dat een engel van God bij hem binnenkwam. Die tegen hem zei: Cornelius. Hij hield de ogen op hen gericht en werd zeer bevreesd en zei: Wat is er, Heer? En de engel zei tegen hem: Uw gebeden en uw liefdegaven zijn in gedachtenis opgestegen naar God. Stuur mannen naar Joppe, ontbied Simon, die ook Petrus genoemd wordt. Wees te gast bij een zekere Simon, een leerlooier die zijn huis bij de zee heeft. Hij zal u zeggen wat u moet doen. Ik realiseer je niet als je het zo leest, maar je praat dus met een centurio die tegen iedereen moet gaan zeggen wat ze moeten doen, die honderden mensen onder zich heeft en die u te horen krijgt dat hij een Joodse man moet ontbieden die hem zal zeggen wat hij moet doen. En toen de engel die tot Cornelius sprak was weggegaan, riep hij twee van zijn huisslaven en een soldaat, een vrome soldaat, een soldaat dus die ook gelovig was, uit hen die steeds bij hem waren. En toen hij hen alles had verteld, stuurde hij hen naar Joppe. En dan gaat er als daar het beeld even naar Joppe toe. En Petrus die daar in Joppe is. En de volgende dag, terwijl die mannen op reis waren en in de nabijheid van de stad kwamen, klom Petrus op het dak om te bidden, ongeveer op het 6:00. En hij kreeg honger en wilde iets nuttigen. En terwijl zij het eten klaarmaakten, raakte hij in geestvervoering. Letterlijk staat er in het Grieks gewoon in extase. Hij zag de hemel geopend en een voorwerp naar zich toe komen dat leek op een groot linnen laken dat aan vier hoeken was vastgebonden en neergelaten werd op de aarde, waarin zich al de viervoetige dieren van de aarde bevonden, wilde en kruipende dieren en vogels in de lucht. En er kwam een stem tot hem. Die stem zei: Sta op, Petrus, slacht en eet. En Petrus zei: Beslist niet, heren. Ik heb nog nooit eens gegeten wat onheilig of onrein is. Er kwam opnieuw voor de tweede keer een stem tot hem: Wat God heeft gereinigd, mag u niet voor onheilig houden. En het gebeurde tot driemaal toe en het voorwerp werd weer opgenomen in de hemel. En Petrus, die bij zichzelf twijfelde over het visioen dat hij had gezien, wat dat kon betekenen. Kijk, daar stonden de mannen die door Cornelius gestuurd waren bij de poort. Dat ze het huis van Simon gevraagd hadden. En terwijl Petrus nog over dat visioen aan het nadenken was, zei de geest tegen hem: Kijk, drie mannen zoeken u. Sta op, ga naar beneden en reis met hen mee. Twijfel niet, ik heb hen gestuurd. Zo gaan deze mannen naar Cornelius toe. Dan komen ze aan in vers 24. De volgende dag komen ze in Caesarea aan. Cornelius verwachtte hen, had zijn familieleden en beste vrienden bij elkaar geroepen. En het gebeurde toen Petrus naar binnen ging, dat Cornelius hem tegemoet kwam en aan zijn voeten viel. Dus hij nam bad voor hem neerknielde. Maar Petrus richtte hem op en zei: Sta op, ik ben ook een mens. En terwijl hij met hem sprak, ging hij naar binnen en trof er die velen aan die samengekomen waren. Dus die vrienden, familie. Hij zei tegen hem: U weet dat het een Joodse man niet is toegestaan om met iemand van een ander volk om te gaan of bij hem binnen te gaan. Maar God heeft mij laten zien dat ik geen mens onheilig of onrein mag noemen. Daarom ben ik zonder tegen te spreken gekomen toen ik ontboden werd. Dus vraag ik om welke reden u mij hebt ontboden. En helemaal in de stijl van het Oude Testament, en daarin zie je ook dat het een belangrijk gedeelte is, komt dan weer een hele herhaling over wat er gebeurd is. Vertelt hij aan Petrus. Als Petrus dat gehoord heeft, dan zegt hij vers 34. Petrus opende zijn mond en zei: Ik zie in waarheid, dus ik zie echt dat God niet iemand om de persoon aanneemt. Wij zouden in onze taal zeggen dat God niet iemand voortrekt. In ieder volk is degene die hem vreest en gerechtigheid doet, hem welgevallig. Dit is het woord dat hij gezonden heeft tot de Israëlieten, waardoor hij vrede verkondigt door Jezus Christus. Deze is de Heer van allen. U weet wat er gebeurd is in heel Judea. Het is begonnen in Galilea naar de doop die Johannes heeft gepreekt. Het gaat over hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht. Hoe hij het land is doorgegaan terwijl hij goed deed. En alle die door de duivel overweldigd waren, genas. God was met hem. En wij zijn getuigen van alles wat hij gedaan heeft, zowel in het Joodse land als in Jeruzalem. Ze hebben hem gedood door hem aan een hout te hangen. God heeft hem opgewekt op de derde dag. En hij heeft gegeven dat hij zou verschijnen, niet aan heel het volk, maar aan de getuigen die door God tevoren gekozen waren, aan ons. Die met hem gegeten en gedronken hebben nadat hij uit de dood was opgestaan. En hij heeft ons bevolen tot het volk te spreken en te getuigen dat hij degene is die door God aangesteld is tot een rechter over de levenden en de doden. En van hem getuigen alle profeten. Dat een ieder die in hem gelooft vergeving van zonde ontvangt door zijn naam. En terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op alle die het woord horen. En de gelovigen die uit de besnijdenis waren, dus de Joodse mensen, zullen als ze met Petrus waren meegekomen, waren buiten zichzelf door de gaven van de Heilige Geest, ook op de volkeren werd uitgestort. Ze hoorden hen spreken in talen en God groot maken. En Petrus antwoordde: kan iemand soms het water weren, zodat deze mensen, die evenals wij de Heilige Geest ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden? Net op het meerwoud, hè? Deze mensen. Terwijl het eigenlijk natuurlijk alleen Cornelius zijn komst gevraagd heeft. En hij beval dat ze gedoopt zouden worden in het naam van de Heer. Toen vroegen ze hem enkele dagen bij hem te blijven. Deze geschiedenis die uitloopt op de doop. Deze geschiedenis gaan we ook gebruiken terugkijkend op de doop. Kijkend naar de doop. Krachtig hoe ook hier in de doop echt een echte familiezaak is. Dat blijkt uit heel dit gedeelte. Maar daarover ook zo meer. Voordat we dat gaan doen, gaan we eerst opnieuw met elkaar zingen. We zingen uit Psalm 18, vers 8 en vers 9 vanuit de oude Bijbel. Als je in Israël op de kust van bij Caesarea staat, dan sta je echt midden in een soort zandstrook. En je verbaast je hoe hier ooit een stad aangelegd kan zijn. De stad Caesarea, genoemd naar de keizer. Stad van de keizer betekent letterlijk. Het was op dat moment de keizer Augustus. Ter ere van hem is die stad daar ontworpen, is die stad daar gemaakt op een onmogelijke plek. Alleen maar mogelijk door de techniek die de Romeinen hadden en waardoor ze in die tijd natuurlijk ook volkomen uitblonken. Stad, als het ware ook waar geen water is, moet van een lange afstand water naartoe gebracht worden. Eigenlijk een klein wondertje, zo'n stad daar. Een stad die laat zien waar mensen toe in staat zijn, als ze maar de juiste kennis hebben, als ze genoeg mankracht hebben, kunnen mensen daar wat bouwen. En als je daar zo doorheen loopt, dan valt, als je met je rug naar de zee staat, heb je aan de rechterkant een groot amfitheater. Er worden tegenwoordig vandaag de dag nog concerten en zo ingegeven. Is helemaal hersteld, gerestaureerd. Prachtige plek. Je ziet een hele grote renbaan. Waar in die tijd werden één keer in de 5 jaar hele grote spelen gehouden. En koning Herodes was een van de mannen die daar enorm dure, kostbare geldprijzen uitreikte. Kortom, het is toch wel een bijzonder plekje, dat Caesarea. Maar wat je niet meer ziet, en dat was in die tijd eigenlijk een van de belangrijkste dingen, is dat er een hele grote haven was. De Romeinen hebben niet alleen op het strand iets geweldigs daar tot stand gebracht, maar ook in de zee. Maar je ziet er niets meer van. Er is een haven geweest, die was groter dan de haven van Athene. En dat zei natuurlijk wat voor die tijd. En daarmee was eigenlijk Caesarea, was eigenlijk de poort naar Rome toe. Rome, Caesarea, dat was eigenlijk de verbinding zo. Dus als er iets in Caesarea plaatsvindt in de Bijbel, heeft dat ook wel een achterkant, zie je dan, ondanks dat in het hele verhaal die naam niet voorkomt, hoor je aan de achterkant, hoor je Rome, hoor je wereldmachten, hoor je trotse mensen die tot van alles in staat zijn. Maar nogmaals, als je er staat, je ziet er niets meer van. Je ziet nog de rest van de tempel. Je ziet een stukje van een kruisvadersburcht, die er ook is opgericht. Kruisvaders hebben er ook gezeten. Maar van de haven zie je vrijwel niets meer. De natuur heeft ervoor gezorgd dat die haven eigenlijk compleet verdwenen is. Het zegt ook iets over wat wij als mensen tot stand brengen. Hè? Wat is er in de loop van de generatie, wat blijft er van over? Wat blijft er van heel dat trotse Romeinse Rijk? Wat is er van overgebleven? En misschien zeggen mensen wel over een paar honderd jaar, wat is er van dat Europa eigenlijk overgebleven? Wat de hele wereld overvoer en wat mensen tot slaaf heeft gemaakt en op andere plekken verkocht. Wat mensen van hun grondstoffen min of meer heeft beroofd. En wat is er van over van het trotse Europa? Nou, dat is allemaal, als je dingen in de tijd plaatst, dan krijg je soms een heel ander beeld. Nou, het is natuurlijk heel logisch dat in zo'n belangrijke stad, Caesarea, ook de Romeinse macht aanwezig was. En op het moment dat wij Handelingen binnenkomen, is daar Cornelius. Cornelius is een centurio. In onze vertaling, op een of andere manier hebben we ervoor gekozen om dat letterlijk te moeten vertalen, is dat hoofdman over 100. Maar als je dat tegen Cornelius zou zeggen, dan doe je hem behoorlijk tekort. Want hij is hoofd van een afdeling. En een afdeling, dat is een vertaling van het Latijnse woord cohort. En dat zijn 600 man. Dus die Cornelius, die is bevelhebber van 600 man. Van een Italiaanse, dus een Romeinse soldatengroep. Het mooie bij dit soort dingen is altijd dat je ook in de Romeinse literatuur kan nagaan. In de Romeinse geschriften kan nagaan van, klopt dat nou, hè? Was er in die tijd zo'n groot cohort daar aanwezig in Caesarea? We vinden daar eigenlijk geen bronnen voor. En de enige periode waarin het kon, want later treffen ze in Syrië aan. De enige periode waarin het zou gekund hebben is inderdaad in deze tijd, eind jaren 30. Eind jaren 30 na Christus moet daar toch wel die grote groep gezeten hebben. Misschien ook wel met het oog op van, blijft Israël wel rustig na alle gebeurtenissen die er ook plaatsgevonden hebben daar in Jeruzalem met de dood van Jezus. Dus er zit als het ware zo'n macht die kijkt vanaf de achterkant mee. Moeten we ingrijpen, moeten we niet ingrijpen? Want 600 echte soldaten, dus niet een beetje elite troepen, ja, die konden ook wel wat te werk stellen. Misschien is het leuk voor degene die het interessant vindt. Het Griekse woord voor cohort betekent opgerold zijn tot een bal, spijraad, denk ik dat. En dat is denk ik ook gekozen omdat die Romeinse soldaten ook in staat waren zich in de strijd helemaal in één te vormen. Zo, hè? Als u Asterix en Obelix kent, dan weet u een beetje hoe het zit. Zo gaat dat. En die beelden van Asterix en Obelix, je hebt het vaker gezegd, die kloppen aardig. Die man heeft echt goed nagedacht over wat hij schreef. Nou, er zit dus die Cornelius. En die Cornelius, en dat komt de eerste link naar nu ook eigenlijk. Die Cornelius die staat bekend. En die staat bekend op vier verschillende punten, zou je kunnen zeggen. Met die man is iets aan de hand. In de Bijbel staat dat hij vroom is. Nou, eulabes in het Grieks betekent dat eigenlijk iets als plichtsgetrouw. Dus niet een moment, maar hij is plichtsgetrouw. Hij houdt zich aan de regels. Bedoeld wordt dan in dit verband de regels van God. Hij vreesde God met heel zijn huis. Dus hij gaf God eer. Ontzag voor God. Hij gaf liefdegaven aan het volk. Eigenlijk staat er zo gaven van barmhartigheid. En hij bad voortdurend tot God. Dus vier dingen. Dus vroom, God vrezen, liefde gaven geven en bidden. Je ziet eigenlijk dat de samenvatting van de wet, God dienen boven alles en ernaast als jezelf, is op deze toepassing, op deze centurio. Die man die over die 600 soldaten gaat, die zo over het geheel straks moet sturen, die straks naar Syrië moet, verderop moet, dieper het land in. Deze centurio. Je zou zeggen, nou, dat is een imposant mens. Maar dit imposante mens, deze imposante man, heeft ook geleerd kennelijk te buigen en te gehoorzamen. Deze omschrijving. En dan zou de eerste vraag kunnen zijn, als er nou een omschrijving van jou of van u gemaakt zou worden, hoe zouden ze jou nou typeren? Je zou natuurlijk aan je buren kunnen vragen, maar ik weet niet of ze je voldoende kennen. Ik bedoel degene die naast je op de bank zitten nu. Maar ja, het wordt wel een gesprek nu misschien. En misschien ziet de ander je heel anders. Maar welke indruk wek jij in je buurt waar je woont? Welke indruk wek je op je buren die misschien helemaal niet in God geloven? Het gaat altijd samen in de Bijbel. God liefhebben, God boven alles zetten, maar daarnaast mededogen hebben, barmhartigheid hebben. Ik heb zelf gemerkt, ik wil niet zeggen dat ik dit overschroef. Om gelijk even duidelijk te zijn, ik wil niet zeggen dat ik de dingen anders zo goed hoor. Maar ik heb zelf gemerkt dat toen ik echt tot leven geloof in Jezus Christus kwam, dat mijn hart eigenlijk nog meer open ging voor mensen om je heen. En dat je daar ook vaak geraakt bent door mensen om je heen. En dat was in die periode dat ik in Rotterdam-Zuid werkte, bij de politie, en dan op allerlei plekken kwam waar mensen echt volledig in de zorgen zaten, in de problemen zaten. En dat raakte me, merkte ik nog. Op een gegeven moment dacht ik zelfs van, nou kun je eigenlijk wel politie zijn als deze dingen zo bij je binnenkomen. Dat verdriet van mensen en de problemen van mensen. Vooral overigens in Katerdrecht, in dat gedeelte wat heel veel prostitutie zat in die tijd. Als je de nood in de ogen van die vrouwen zag, als je de nood zag van zo'n wijk, dan... Ja, het is eigenlijk heel, heel apart hoe het dan binnenkomt. Dat geldt voor deze Cornelius. Dus op vier punten eigenlijk te onderscheiden, zou je hem herkennen als je van de afstand zag. En die Cornelius, die centurio, die krijgt dus een visioen. In tegenstelling tot wat straks bij Petrus gebeurt, het gaat op deze manier iets anders. Er wordt in de Bijbel duidelijk gemaakt dat het overdag is. Het is op het wordt hier uitgelegd, het is op het 9e uur van de dag. Dus zeg maar om een uur of 9, ook 's morgens. We weten nooit helemaal precies welke. Het kan ook 3 uur 's middags zijn. Het is altijd lastig om welke telling is aangenomen. Maar het is in ieder geval volop de dag. En je krijgt wat te horen. Er komt een engel binnen tegen hem in het visioen. En die zegt tegen hem, weet je wat je moet doen, Cornelius? Cornelius, je mag, moet mensen naar Joppe sturen en om zeker Simon vragen en die zal je vertellen wat je moet doen. En zoals ik net al zei bij het lezen van de tekst, moet je eigenlijk, dat zo'n woord moet eigenlijk opvallen. Want je hebt gelezen over Centurio en dan weet je, gaat over 600 man. Is gewend om zijn bevelen te geven. En dan krijgt hij visioen en dan moet hij zijn Joodse man, onbekende Joodse man, een of andere Petrus. Hij zit bij een of andere leerlooier aan de zee. En die moet je ontbieden en die gaat je vertellen wat je moet doen. Ja, niet alleen hem, want in die tijd, en dat is veel meer als in onze tijd, is geloof ook geen privézaak of zo, hè? Vanaf het begin in het Bijbelgedeelte wordt ervoor gekozen om Cornelius te noemen met heel zijn huis. Kijk maar ook in vers 2. Je ziet het straks verderop ook. Een vroom man met heel zijn huis. En heel zijn huis, dat zijn ook de slaven. Dat is ook familie. Dat is in het groot denken. God denkt in het groot. En dat zie je in dit gedeelte ook heel sterk naar voren komen. Nou blijft het natuurlijk wel een vraag. Waar heeft hij nou om gebeden steeds? Als God door die engel laat vertellen van je gebeden zijn verhoord, waar heeft hij dan om gebeden? Ik denk, hè, maar dat ligt hier bij mij. Kijk, Cornelius is natuurlijk een Romeins man en die is bevelhebber. Hij zit daar in dat vreemde Israël. Hij heeft op de een of andere manier ervaren dat het Joodse volk dat hij daarbij wil horen. Maar tegelijkertijd hoort hij er niet bij, want Joden gaan vrijwel niet om met mensen die van heidense afkomst zijn. Dus je geeft liefdegaven en dan word je geaccepteerd. Hè? Rijke mensen worden op die manier vaak geaccepteerd als ze veel geven. En toch heb je het gevoel van, ik hoor er niet bij. Misschien heb je dat zelf ook wel. Ik denk van, nou, ik doe wel mee in mijn studentengroep. Maar vooral ook omdat ze dingen van me nodig hebben. Ik ben degene die voor dit of voor dat zorgt. Ik ben misschien degene die de feesten goed in elkaar zet. Of die goed weet hoe je met bepaalde vragen om moet gaan. Of waar je woonruimte kan vinden. Dat soort dingen. Dan ben je geliefd. Maar hoor je er nou ook echt bij? Cornelius heeft steeds het idee van, ja, eigenlijk hoor ik er niet echt bij. Ik denk dat dat het punt is. En dan komt er iemand die hem gaat vertellen dat hij erbij hoort. En dat is die Petrus. Het is haast ook een hele opvallende manier van God, dat hij niet een Paulus, waar ook hiervoor al over gesproken is, dat hij niet een Paulus stuurt, de heiden. Hij is bekeerd. Hij weet helemaal hoe het Romeinse Rijk in elkaar zit. Hij is zelf opgegroeid daarin. Die zou een goede zijn om hier naartoe te gaan. Maar hij stuurt per definitie de echte, de streng Joodse man Petrus. Die straks ook vooral Joodse gemeentes zal bedienen. Die stuurt hij voor de eerste rond uit naar deze Romeinse man toe. En dan switcht het beeld. En dan krijg je Petrus even in beeld. Petrus zit op het platte dak van zijn huis, daar in Joppe, en bidt. In die tijd zijn er specifieke gebedsuren, die overigens niet verplicht zijn voorgeschreven in de Bijbel, maar meer in de traditie eromheen. En in de Joodse traditie is hij degene die daar zit te bidden. En dan gaat het iets anders als met die hoofdman, die centurio. Want van Peter staat er dat hij in een soort extase raakt. In een soort, ja, je zou haast zeggen, high word, als je het in onze taal zou zeggen. Hij wordt even buiten zijn zinnen. En hij krijgt ook een visioen, als hij krijgt ook iets te zien. Dan ziet hij iets als een voorwerp, staat er beschreven. En dat lijkt op een laken, wat uit de hemel komt. En daar zitten allerlei verschillende dieren in. Sterker nog, in het visioen is het zo dat daar alle dieren in zitten. Alle dieren die zich op de aarde bevinden. Nou kan dat natuurlijk niet, alle soorten. Maar dat is nou juist het mooie van de visioen. Als je zoiets ziet, dan kan je dat als het ware zo in je beeld zien. Die komen daar naar beneden. En laat nou net zo zijn dat Petrus, terwijl hij daar op het dak zit, wat ervoor beschreven staat, dat hij zijn honger heeft. En dat hij eigenlijk wat wil eten. En mensen van zijn personeel die zijn al bezig eten te bereiden. En hij ziet de dieren. En in die tijd dacht je bij dieren dan niet direct aan een konijntje in een hok wat je keurig verzorgt en wat dan ook. Maar het had natuurlijk heel sterk met eten te maken. Dus ja, het is voor hem eigenlijk een uitdaging dat er nu een laken uit de hemel komt. Met allerlei dieren erin en een stem die klimt, slacht en eet. Tuzan, Kaifaka staat er dan in het Grieks. Slacht en eten. En dan zegt P.G. Peters een antwoord wat op zijn minst gesproken een beetje vreemd is. Want hij zegt, nou, dat doe ik zeker niet, heren, want ik mag niet iets eten wat onrein is. Maar als alle dieren van de aarde erin zitten, zitten er ook genoeg reine dieren in. Dus waarom komt hij dan op, ik ga niet eten wat onrein is, en blijft hij als het ware ook in zijn visioen van dat eten af, van die dieren af? Waarom slacht hij niet? Er zit een soort van, u weet, ik hou van het Joodse volk, maar er zit ook een soort van huiver in om toch maar niet net het verkeerde te doen. Iets wat net in het Oude Testament onrein genoemd is, of iets wat een van de andere regels zijn om die te overtreden, dan kun je er beter maar helemaal van afblijven. En dat gebeurt dan 3 keer. En als die 3 keer gebeurt in de Bijbel, dan weet je ook dat het een stem van God is. Nou, het is nog niet weg, of er wordt bij de deur gebeld. En dan staan die mannen die vanuit Cornelius gestuurd zijn. Gaan we naar Joppe, gaan we die Petrus ophalen, die staan voor de deur. En Petrus weet, ik moet met ze mee. Ik moet naar deze Cornelius toe. Het mooie van dit Bijbelgedeelte is dat er eigenlijk 2 mensen opgevoed worden. Cornelius wordt opgevoed, hij hoort erbij. Maar Petrus wordt net zozeer opgevoed. Want dat die Petrus de dingen allemaal voor zichzelf op een rijtje heeft, dat blijkt wel als hij dan binnenkomt bij de centurio. Want het eerste wat hij in dit Bijbelgedeelte zegt, ik wil natuurlijk niet zeggen dat hij geen andere dingen gezegd heeft, maar het eerste wat er staat is van, u weet dat het de Joodse man niet is toegestaan om met iemand van een ander volk om te gaan, of bij hem binnen te gaan. Er staat nergens in de Bijbel. Nergens staat in de Bijbel dat een Jood niet bij een heiden naar binnen mocht gaan. Die met hem om mocht gaan. Dus Peter zit ook vast in een Joodse traditie waar inmiddels zoveel regels omheen gekomen zijn en zoveel wetten omheen gekomen zijn, dat voor mijn gevoel, maar ik ben natuurlijk iemand van nu en eerlijk gezegd ben ik ook niet iemand die houdt van zo verschrikkelijke regels. Dat scheelt misschien ook. Maar dat je haast beklimd bent, want Peter is. Waar is jouw vrijheid? Petrus, waar is jouw mogelijkheid om straks van Jezus te gaan vertellen? Als je niet eens met een heiden mag omgaan. En realiseer je dat dit niet is wat ons nu opvalt, maar als je Romeinse geschiedschrijvers leest, bijvoorbeeld Tacitus, dan schrijft hij over Joden. Zegt hij, ze doen goed, maar vooral voor elkaar. En dan, aan de buitenwereld, daar konden ze zich niet om. Die horen niet bij. Ze gaan alleen met elkaar om. Met elkaar geven ze de dingen. Met elkaar eten ze. Elkaar ontmoeten ze. En alles erbuiten stoten ze af. Dat is de toon van dat moment ook. En dat wordt in 1 keer zo doorbroken door die visioen. Door Petrus. Die door God wordt opgevoed. Petrus, jij moet eens stoppen met dat onheilig en dat onrein noemen. Als ik het rein noem. Als ik het zuiver noem. En dan wordt het probleem voor deze centurio wordt opgelost. Hij die je niet bij hoorde. Hij die het idee heeft van, ja, ik kan eigenlijk doen wat ik wil. Maar welk regel ik wil houden, ik word er nooit echt deel van. Hij krijgt nu te horen dat hij erbij hoort. Door Jezus Christus. De komst van de Heer Jezus Christus is niet alleen de verlossing van Israël. Maar is de verlossing eigenlijk van de wereld. Ieder die gelooft in Jezus Christus hoort er volledig bij. Waar je ook vandaan komt, wie je ook bent. Want daar zit toch wel een soort van spanning op dit Bijbelgedeelte. Is het nou zo dat omdat die Romeinse hoofdman die vier eigenschappen had, dat hij daarom erbij hoort, dat daarom het evangelie naar hem toe komt? Of is het zo dat iedereen, wat je levenswandel ook is, wie je ook geweest bent, wat er ook in je verleden achter je ligt, dat iedereen welkom is bij God? Ik had er onlangs nog een discussie over. Ik denk dat iedereen welkom is bij God, maar niet zoals je. Je mag niet blijven die je bent. Dus je bent welkom wie je op dat moment bent. Maar als je bij God wil horen, betekent het ook dat je hem moet gehoorzamen. Dat je voor hem buigt. Betekent ook dat je Jezus Christus als je Heer en je Verlosser erkent. En betekent ook dat je hart misschien wel nog meer open gaat voor de wereld om je heen. Dus ik zei net van, hoe kunnen mensen u? Als jij gelooft in de Heer Jezus, moet de ander dat zien. En ik denk ook, ik weet dat er ook mensen die anders over denken, maar ik denk ook dat de ander dat moet horen. Het kan toch niet zo zijn dat als Jezus jouw verlosser en bevrijder is, dat hij alles voor je over had, dat hij zijn leven voor je gegeven heeft, dat je je naam nog noemt, dan is er toch iets verschrikkelijk mis. Als je in een relatie met iemand bent en je zou nooit de naam van een ander noemen, dan is er iets aan de hand. Dat je hart open gaat voor de ander. Eerst de ander met een hoofdletter. Wij leren net zozeer de ander met een klein letter. En dan zie je precies dezelfde lijn. Want toen Cornelius hoorde, toen hij die opdracht had gekregen, hij was eigenlijk al zeker van dat hij uit zou komen. Toen heeft hij, in afwachting van Petrus' komst, heeft hij allerlei mensen uitgenodigd in zijn huis. Familie, mensen die bij hem hoorden. Kortom, hij houdt het evangelie niet voor zichzelf. Maar het evangelie vraagt om groepen, vraagt om volk. God denkt in het groot. En deze Cornelius heeft dat door. En als Cornelius erkent dat inderdaad in Jezus Christus, dat God in hem bevrijding geeft, dat God in hem zuiver maakt. Ja. En dan willen wij natuurlijk ook dat anderen daarin delen. En dan is er ook dat anderen dan dat teken van doop ontvangen. De Griekse woorden die gebruikt worden voor Cornelius lijken erop te duiden dat hij niet behoorde tot iemand die zich ook besneden had, die helemaal bij het Joodse volk probeerde te horen. Maar als het ware er ook omheen hing, nog tussenin hing. Maar nu komt iemand bij hem binnen die zegt van, ja maar, als je gelooft in deze Jezus Christus, dan hoor je erbij. Dan ben je helemaal van hem. Wat je ook gedaan hebt, wie je ook bent, dan geef je over aan hem. Hij heeft ons bevolen, zegt Petrus als hij over Jezus praat, om van hem te preken en te getuigen. Hij is door God aangesteld tot de rechter over leven en de doden. Maar als je in hem gelooft, ontvang je vergeving van zonde door zijn naam. Kijk, je kunt dit stukje natuurlijk ook helemaal lezen. Het is een Romein, die heeft natuurlijk heel veel verkeerd gedaan. Dus hij zal waarschijnlijk heel vaak om vergeving gebeden hebben. En hoort nu dat hij die vergeving ontvangt. Ik denk niet dat de lijn is van Handelingen 10. Handelingen 10 is, God laat zien, wat ingedeeld was in die keurige vakjes, rein en onrein, telt voor God niet. Niet meer. Want Jezus Christus is gekomen. Moet ons als kerkgangers ook op letten, hè, dat we niet naar de buitenwereld kijken, niet iemand beoordelen of die wel of niet van de kerk is, wel of niet lid van de kerk is, of wel of niet aan onze voorwaarden voldoet, of onze liturgie gebruikt, of onze woorden gebruikt. We zitten dus vaak zo snel klaar met onze oordelen en veroordelingen. En God, die denkt in het groot en die ziet een aarde voor zich, waar allerlei mensen op allerlei plekken op verschillende manieren de naam van zijn zoon uitspreken en voor hem neerknielen en hem aanbidden. Daar hou je toch van? Dat is toch zo'n God die niet toeliet dat deze wereld, dus net zoals die havenstad daar aan de kust, verzand en weggevaagd wordt. Dat God dat niet toelaat en wil dat iedereen die Jezus Christus ziet, erkent en in hem gelooft, zelf gered wordt. En dan volgt hij doop. En niet alleen deze Cornelius, maar ook al die bij hem horen. We hadden het nog even in het gesprek over de doop ook over. Ik heb natuurlijk een andere doopvraag gemaakt, daar hadden we het nog even over gehad. Hè? Eigenlijk, stel nou, ik heb nu alleen meegedoopt. Als ik eigenlijk op de Bijbelse manier moet doen, had ik jou eigenlijk ook moeten helpen. Dus misschien denk je van, ja, dat liever niet op dit moment. Ik wil er zelf een keuze maken, heel terecht hoor. Maar zo ging het wel in de Bijbel. De familie hoort bij elkaar. En God denkt in familieverbanden. God denkt in het groot. Je hoort erbij. Nou, het is heel goed om dat ook onderling aan elkaar te beleiden. En onderling te geloven dat we zo'n God hebben die op die manier van mensen houdt. Dat dit open ligt. Dat zo God kiest. Je hoort erbij. Lieke hoort erbij, Toby hoort erbij. Als deel van het gezin, als deel van jullie gezin, maar ook als deel van Gods gezin. En dat geldt voor mij precies hetzelfde. Zo'n God hebben wij, die vooruit aan onze regeltjes en zelfs onze regeltjes aan de kant stopt en laat zien hoe groot de naam van hem is. Kan iemand soms het water weren? Van deze mensen. Hij beval dat ze gedoopt zouden worden. In de naam van de Heer. Nu snap je misschien ook. Het was al duidelijk waar dat rein en onrein in de teksten vandaan kwam. Want zalig zijn de reinen van hart. En bij jullie ook de genezing, de bevrijding door het bloed van Jezus Christus. Het evenzeer ook wat dit Bijbelgedeelte heel duidelijk naar voren komt. In hem. Hoor je bij. Wie je ook bent. Wie je ook geweest bent. Wat je ook gedaan hebt. Hij is er voor jou. Voor u. En voor mij. En hij is het volgewaard. En hij gaat aan het ja-woord van deze kinderen al vooraf. Op grond van het ja-woord van de ouders. Hoor zij erbij. Geen discussie mogelijk. Kinderen van het vermond. Zo'n God hebben wij. Amen. Groot is uw trouw. Dat is iets wat jullie is opgegeven. Ook ons gebed voor elkaar begint met het prijzen van uw naam, Heere God. U danken dat u van ons houdt. Uw naam groot maken. De naam van uw Zoon, Heer Jezus Christus. U, de drie-enige God. Dank u dat we bij mogen horen. Dank u dat u onze God wil zijn. Dank u dat we uw naam kennen. En dank u dat u doorgaat met uw werk wereldwijd. Zoals ook al te zien was in het Handelingen 10. En dank u dat de doop juist dat teken ook is. Van in Jezus Christus mag je erbij horen. In Jezus Christus is vergeving. In Jezus Christus ben je rein van hart. In Hem ben je aangenomen. Dank u ervoor. Met de goede God. God die we blijven prijzen. Wat die Romeinse hoofdman deed, is eigenlijk wat Psalm 34 doet. Uw lof voortdurend in onze mond is. Onder alle omstandigheden blijven we ons vastklemmen aan u. Blijven we grote dingen zeggen over u. En bidden we ook voor elkaar. Want we lazen net ook in het Bijbelgedeelte weer dat daaraan ook gelovigen te herkennen zijn. Niet alleen aan u als Heer herkennen, maar ook aan het openstaan, aan het met barmhartigheid bewogen zijn over de ander. En daarin bidden we voor al de gemeenteleden, eerst in de eerste plaats ook voor al die, maar ook gasten die hier aanwezig zijn, die in een moeilijke periode zitten, lichamelijk of psychisch, ziek zijn, vermoeid zijn. Er zijn velen ook in onze gemeente ziek, Heer, dat u hen ondersteunen, dat u erbij zijn, dat u herstellen. U bent die God die dat wil geven. En dan bidden voor onze jongeren uit Hebron die deze week naar Montluçon in Frankrijk gaan om mee te bouwen, letterlijk en figuurlijk aan de kerk. In dit geval ook van de gemeenschap waar Christian en Ali deel van uit mogen maken. Heer, wilt u hun zegenen en met uw zegen en nabijheid omringen. We bidden voor elkaar ook voor onze gemeenteleden die op een andere plaats in deze wereld werkzaam zijn. Vanmorgen bidden voor familie van Oosten. Bidden voor Ewald en Ellie, die in de VS werken. Heer, ondersteun ze in hun jeugd- en jongerenwerk. Wees nabij. Zegen hen en hun kinderen, Jonathan, Toby en Charlie, dat u ook hen met uw zegen omringen. En bid ook voor gemeenteleden die werkzaam zijn in jeugd- en jongerenwerk. Niet alleen voor gemeenteleden, maar voor alle die daarin werkzaam zijn, want wat is er ook veel in te doen? Juist ook in het jeugd- en jongerenwerk. Dus laten merken dat ze bij horen, dat ze ouderen hebben waar ze op mogen vertrouwen als het goed is. Die ze omringen, die ze helpen, die erbij zijn. Ook als er dingen anders gaan. Zegen het er in onze jongeren, Heer, uit ze vast. Ik bid ervoor Rutger Scheurs, nu hij onze gemeente verlaat, verhuist naar Leeuwarden. Zegen ook hem en stel hem ook daar tot een zegen. Samen met alle die bij hem horen. U bent een goede God, Heer, en wat er allemaal in deze wereld gebeurt, dat is ook voor u één grote verschrikking. Mensen zijn verantwoordelijk voor hun keuzes. En die keuzes brengen een enorme golf van ellende en verdriet over deze wereld. Aan alle kanten te zien wat er gebeurt als je jezelf op de eerste plek stelt. Als je je niet om het leed van de ander geeft. Als geld en macht je belangrijkste drijfveren zijn. En u geeft ons de tijd nog, de tijd om te kiezen. En geef Heer dat we zelf ook die keuzes maken. Dat we u aanbidden. Dat we voor u neerknielen. Dat we geloven dat u onze redder bent. In Jezus Christus, uw Zoon. Daarin doet ons gedrag ertoe. We zijn welkom. Maar u verlangt ook dat we daarin dan neerbuigen voor Jezus Christus, uw Zoon. Ontferm u zo voor alle in deze samenkomst. Ontferm u over deze wereld. Ontferm u over Israël en Midden-Oosten. veel meer over de Oekraïne en alles wat daar gebeurt. Al de andere brandhaarden in deze wereld. Van de haven van Caesarea is niets meer te zien. Caesarea is eigenlijk alleen nog maar een toeristische attractie. Bestaat niet meer. Hoe ziet ons leefwereld eruit over langere tijd? Als we in Jezus Christus uw Zoon geloven, dan mogen we daar best in geïnteresseerd zijn, maar hoeven we ons niet erdoor in angst te brengen, in angst te laten brengen. Want uw trouw is groot en onze toekomst ligt in u vast. In Jezus Christus wil. mag ik de zegen ook uitspreken. En u bent daarna ook hier voor de kerk welkom om de doopouders zijn hand te schudden. Ga heen in vrede, ontvang de zegen van onze Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen.